Gemeente, de enige mededeling die ik vooraf te maken heb, dat is dat er vandaag 1 collecte is, die is voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en er is een extra collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 36, het eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Psalm 36, vers 1. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen vanmorgen het woord Gods uit het Evangelie naar Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we uit Psalm 21, het 11e vers, want tegen u heeft dit geslacht een goddeloos kwaad besloten. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten ze daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke ze gewaardeerd hebben, en hebben ze gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen de Heere mij bevolen heeft. Gemeente, wij openen vanmorgen ook weer het boek van de profeet Zacharia in het 11e hoofdstuk. En ik lees u als onze tekst de versen 12 tot en met 14. Zacharia 11, de versen 12 tot en met 14. Want ik had tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Toen verbrak ik mijn tweede stok samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen voorbeden voor broeder Jan Kattenstaart en zijn familie, nu in de afgelopen week zijn moeder onverwacht overleden is. Laten we samen bidden. Heere, als we aan de morgen van deze dag uw heilig aangezicht zoeken, dan mogen dat zijn in oprechte dankbaarheid enerzijds tegenover u vanwege al het goede dat u ons gegeven hebt en de zorgen die u aan ons besteed hebt en de trouw die daarin door u aan ons betoond werd. En anderzijds mag het ook wel wezen met schaamte vanwege onze afmakingen en onze zonden en onze ontrouw. Zoals die ook in allerlei opzichten tegenover u, de Heere, uitgekomen is. Heere, aan de ene kant hebben we alle reden tot dankbaarheid en verwondering. En anderzijds hebben we ook reden om ons te schamen en te verootmoedigen. Mogen nu beide gewaarwordingen, beide ervaringen in ons leven, in ons hart ook aanwezig zijn. Want het zou van grove ondankbaarheid getuigen als wij u, de Heere, niet zouden erkennen voor al de onverdiende zegeningen. En we zouden u ermee onteren als wij zomaar voortleefden en de weldaden aannamen, maar de ware grond van het weldoen vergeten op te merken. We zouden door die zonde van nalatigheid onze schuld ook nog vermeerderen. En het zou tegelijkertijd ook van hoogmoed en zelfoverschatting getuigen als wij niet kenden die waarachtige verootmoediging voor u, de Heere, vanwege al onze ongerechtigheden. En door nalatig te zijn, ook in die verootmoediging, vermeerderen we opnieuw onze schuld. Heere, wanneer kunnen we het ooit goed doen? Wij die geleerd hebben kwaad te doen. En daarom geef ons uw Heilige Geest. En onderwijs ons door uw Heilige Geest. En geef ons door uw Geest de juiste gestalte in het naderen tot u. Ook als wij als gemeente vanmorgen weer in uw huis mogen zijn, op de morgen van deze eerste dag van een nieuwe week. Ook als wij in uw huis mogen zijn om hier uw goddelijk woord opnieuw te beluisteren en opnieuw te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En wat u ons te zeggen hebt, Heere, wat het ook is, het kan wet of evangelie zijn. Het kan een woord van genade of een woord van veroordeling zijn, maar wat u ons ook te zeggen hebt, het is altijd uw woord en het verdient aandacht, onze gespannen aandacht, onze geconcentreerde aandacht, al onze aandacht. En we moeten het niet alleen maar horen, maar we zullen het ook nog een keer moeten verstaan en ter harte nemen om er dan ook naar te leren handelen en in de weg die gij gewezen hebt te gaan wandelen en te blijven wandelen. Heere, wat hebben wij ook vanmorgen de leiding van uw Heilige Geest van nodig. In het spreken tot u, in het verkondigen van uw woord, in alle dingen, Heere. Want zonder de leiding van uw Geest en zonder de genade die Hij bedient en zonder de waarachtige kennis van uw wegen, zullen wij u de Heere toch niet kunnen behagen. Dan is aan onze kant altijd alles weer tekort. En dan kunnen wij voor u nooit bestaan, zelfs niet met onze beste werken. Daar moeten we dan ook nog van belijden, zoals de schrift er ons in voorgaat, dat die onvolkomen en met zonde bevlekt zijn en onze gerechtigheden, en zo zegt u het zelf heel letterlijk, zijn niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Ach Heere, we vragen van u, doordring ons van deze dingen, opdat wij meer en meer die enige en volmaakte zaligmaker Jezus Christus gaan nodig krijgen, opdat wij hem mogen kennen als degene die ons geschonken is tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Want zo is hij en zo wil hij gekend en benodigd worden. Zo wil hij gezocht worden. Zo wil hij zijn in het leven van zondaren, opdat zij het mogen leren getuigen. Christus is ons alles. En om hem gaat het. En om hem gaat het ook vanmorgen weer in de prediking van het evangelie. En om zijn werk. En om zijn offer. En om zijn grote, oneindig grote zondaarsliefde. Heere, geef daar oog voor. Geef daar geloof in. En mogen we zo van u onverdiend een gezegende kerkdienst ontvangen. U weet onze afhankelijkheid in spreken en in luisteren. We lopen gevaar als we spreken dat we uw woord onder onze woorden bedekken. Dat we uw woord eigenmachtig uitleggen. Dat we uw woord verkeerd toepassen. Leid ons in uw waarheid. En maak in uw woord ook de gang van hem die uw woord heeft te verkondigen vast. En mogen we de verkondiging van uw woord ook werkelijk verkondiging van uw woord zijn, Heere. Als luisteraars lopen we ook gevaar. Onze aandacht kan afdwalen en verslappen. We kunnen het in sommige opzichten te moeilijk vinden en dan onze best niet eens meer doen om het te volgen. We kunnen vragen stellen, kritische vragen, ongeloofsvragen. We kunnen zelfs helemaal niet eens luisteren. Allerlei gevaren bedreigen ons ook in de kerkbank. En de duivel is er direct bij om er gebruik van te maken, om de kerkdienst voor ons zomaar te laten verlopen, zonder dat er iets in en met ons gebeurt. Wilt u er ons voor bewaren, Heere? Wilt u ons geven dat we met geëerbiedigde aandacht mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt? En dat we het woord tot ons mogen nemen, dat we het ook mee mogen nemen, dat we het ter harte mogen nemen en dat het vrucht mag dragen voor uw aangezicht. Vrucht van bekering en geloof. Dat is u de Heere aangenaam. Wij werken dat niet, niet bij onszelf, niet bij elkaar, maar u werkt dat. Dat houdt u in eigen handen, Heere. Stuw het dan ook en geef het dan uit uw handen in ons leven, opdat uw naam verheerlijkt worden, opdat uw werk geopenbaard worden, opdat Christus Jezus verheerlijkt mogen worden en opdat de Heilige Geest ongehinderd zijn werk zo mag doen in het zalig maken van zondaren, in het onderwijzen en onderhouden van uw volk en kinderen en dat zo uw rijk mag komen hier, maar ook overal waar uw woord mag worden verkondigd, Heere. Kom er alom en allerwegen in mee. En geef er getuigenis aan dat woord van uw genade. Breid vandaag uw koninkrijk uit. En laat aan alle kanten waar dat woord verkondigd wordt, op alle plaatsen waar de boodschap klinkt, de Heilige Geest zich aan dat woord mogen paren om er rijke zegen op te geven. Heere, wij vragen u om bijzonder ook te willen gedenken aan hen in ons midden die een moeilijke weg moeten gaan. Dat kan ziekte zijn, dat kan zorg wezen, dat kan verdriet zijn vanwege verliezen die we leden, rouw die er kwam. In dat verband denken we aan onze broeder Jan Kattenstaat, heren, u weet wat dat voor hem betekent nu hij zijn moeder moet missen. En voor anderen in de familiekring, sterk hen in deze weg van beproeving en van tegenslag. En mogen ze bij u de Heere zoeken wat ze nodig hebben in de verwerking van dit verdriet, in de beleving van de rouw en bijzonder ook in de dagen die komen. Wilt u in ontferming op hen neerzien en op een ieder die met zorg en moeite en verdriet door het leven moet en die te kampen heeft met tegenslagen en die vragen op zijn weg krijgt die hij niet beantwoorden kan en waar misschien wel geen antwoord van mensenkant op is te verwachten. Laat uw genade, Heere, gezocht en gekend mogen worden, want in welke omstandigheden van het leven een mens ook kan komen te verkeren, het zal altijd waar zijn wat u tegen Paulus zei in verband met zijn doorn in het vlees. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarin wordt u juist verheerlijkt, Heere, als u uw kracht verheerlijkt in zwakke mensen. Neem ons zo voor uw rekening en wilt u genadig wegnemen al onze zonden en verzoenen al onze schuld. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Wij gaan u zingen uit de 28e psalm, het 2e, 3e en 4e vers. Hoor naar mijn stem en smekend, kermend smeken en doe het kwade bij hen ondernomen op hen naar hun verdiensten komen, omdat zij nooit naar het werk des Heren oplettend hart of ogen keren. 2, 3 en 4 van psalm 28. Ja, gemeente, liederen als de psalm die we zojuist voor een deel gezongen hebben staan ook in ons psalmboek. We zingen ze misschien wel niet zo heel vaak. De zogenaamde wraakpsalmen waarin het oordeel Gods over de goddelozen wordt afgebeden. Maar voor de dichters van het psalmboek was dit geen onbekende taal. En ik geloof ook niet dat het voor de Kerk des Heren onbekende taal moet gaan worden. Het was het ook niet voor die herder die door de Heren was aangesteld, Zacharia, om de schapen te weiden. Vorige week luisterden we naar het eerste gedeelte van die symbolische handeling die de profeet Zacharia heeft moeten verrichten toen de Heere hem opdracht gaf om deze slachtschapen te weiden en om zich daartoe ook een herdersgereedschap aan te schaffen. En Zacharia heeft in gehoorzaamheid aan de wil van de Heere gedaan wat de Heere hem opdroeg. We lazen in vers 7 van hoofdstuk 11. Daarom heb ik deze slachtschapen gewijd, terwijl ze ellendige schapen zijn. En ik heb me genomen twee stokken. De een heb ik genoemd lieflijkheid en de ander heb ik genoemd samenbinders. En hij zegt het nogmaals, ik heb die schapen gewijd. Hij heeft al de zorg van een herder aan deze schapen besteed. Hij heeft alles gedaan wat in hun belang zou kunnen zijn, wat hen zou kunnen dienen om de Heere te kennen en de Heere lief te hebben en de Heere te vrezen. Hij heeft ze gewezen op de gerechtigheden des Heeren. Hij heeft ze verkondigd, de genade des Heeren. Hij is in allerlei opzichten bezig geweest om die schapen bij de Heere te krijgen en bij de Heere te houden. Maar toen kwam het moment dat hij zei, ik hou ermee op. Ik doe het niet langer. Zijn ziel was verdrietig geworden over deze schapen. Vanwege hun onhandelbaarheid. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Vanwege hun ongewilligheid. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Hun onbekeerlijkheid. En hij verbrak die ene stok lieflijkheid. Er was wat hem betreft geen gunst van de Heere meer voor dat volk. De Heere moest ze maar aan hun lot overlaten. Hoe was die herder erachter gekomen? En hoe is hij zo ver gekomen dat hij op dat punt kwam, dat hij zei, nou Heere, breng nou uw oordeel maar. Dat hij op zijn wijze, bij wijze van spreken, ook zo'n wraakpsalm zong. Laat ze het nu maar voelen. Hoe is deze herder Zacharia zover gekomen? Er kwam een moment dat hij om zijn loon ging vragen. En dat deed hij niet eigenmachtig, niet uit eigen beweging, maar dat deed hij omdat God hem de opdracht gegeven had. Ga nu naar die kudde toe en vraag wat uw werk hun waard is. Wat mijn werk, zo zei God eigenlijk tegen Zacharia, hun waard is. Laten ze nu maar eens uitrekenen hoeveel ze ervoor willen geven. Vraag om uw loon. Laten ze maar eens zeggen wat het hen nu waard is dat ze een herder hebben. En dat die herder het woord Gods in hun midden bedient. En dat die herder hen de boodschap van genade verkondigt. Dat die herder het de rechtvaardige aanzegt dat het hen wel zal gaan. En dat die het de goddeloze aanzegt dat het hun kwalijk zal gaan. Gemeente, we zagen vorige week dat Zacharia in zijn optreden als herder een duidelijke voorafschaduwing van de Heer Jezus is. Jezus, die in het Nieuwe Testament zichzelf ook bekend maakt als herder en dan nog wel als de goede herder, de herder bij uitstek, de beste herder die je denken kunt. Een herder die nog veel meer dan Zacharia hart voor de schapen heeft gehad en zorg voor de kudde heeft getoond. Een herder die nog meer dan hij en dan nog zonder zonde van zijn kant ook heeft kunnen arbeiden dwars door alle weerstanden heen om de kudde te brengen op het rechte pad en te houden in het spoor der gerechtigheid. Heeft hij niet de rijkste zegeningen aangeboden? Heeft hij niet van het onvergankelijk heil gesproken? Heeft hij er niet gegeven, hij meer dan wie dan ook, het woord dat wijs kan maken tot zaligheid? Ja, zo deed deze vervulling van Zacharia de Heer Jezus Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde. En je kunt zelfs zeggen in het licht van het ganse woord van God dat ook de ten hemel gevaarde Christus datzelfde werk nog doet. Zij het dan dat hij natuurlijk niet meer op aarde zelf aanwezig is om het woord te verkondigen en bijvoorbeeld de bergreden of zijn andere redenen te houden, zodat mensen hier naar hem, naar zijn eigen stem, letterlijk kunnen luisteren. Maar naar het woord van de apostel heeft deze ten hemel gevaren Christus sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. En is hij het, Paulus zegt het zo, die door iemand als Paulus de mensen aanspreekt en bidt. Hij is het die door de mond van de door hem gezondenen de mensen spreekt woorden van genade en van gericht, woorden van wet en evangelie. En altijd weer heeft hij en bij Zacharia en in zijn eigen werkzaamheden tijdens zijn rondwandeling op aarde, en als hij vanuit de hemel zijn woord laat verkondigen door hen die hij daartoe uitzendt, nadat hij ze geroepen heeft, altijd weer heeft de Heer Jezus maar dat ene doel voor ogen: het heil van zondaren. Hun waarachtige bekering. Hun waarachtig geloof. Het is de arbeid van zijn liefde. Toen en altijd. En dan is het ook niet onbillijk als de Heere op een gegeven ogenblik weten wil wat die liefdearbeid ons waard is. Op welke prijs die liefdearbeid van de Heere geschat wordt. Op welke prijs dan? Vandaar dat Zacharia van Gods wegen de opdracht krijgt om de vraag te stellen: geef mij mijn loon. Vindt u, zo moet de profeet tegen die kudde zeggen, vindt u dat ik loon heb verdiend? Geef me dat dan. Maar kennelijk houdt Zacharia er van meet af rekening mee dat de mensen wel eens kunnen zeggen: loon? Durf je daar ook nog om te vragen? Je hebt ons achterna gezeten met woorden die ons helemaal niet aanstonden. Je hebt ons een boodschap gebracht die door ons helemaal niet op prijs gesteld wordt. Loon? Want Zacharia zegt niet alleen maar: geef mij mijn loon. Maar als het u niet behaagt om dat te doen, laat het dan maar na. Kennelijk heeft de profeet rekening gehouden met de wispelturigheid en de afkerigheid van de schapen. Hij kent ze intussen, hij heeft er genoeg mee meegemaakt. Hij is vaak genoeg gestuit op die weerstand. Hij heeft vaak genoeg gezien dat ze hun hoofd van zijn boodschap afwenden, dat ze hun schouders erover ophaalden en dat ze gewoon doorgingen in de weg. De weg die naar het verderf voert, waar hij ze zojuist zo ernstig voor gewaarschuwd heeft. Hij heeft genoeg gezien van de halsstarrigheid van die schapen om er rekening mee te moeten houden dat ze misschien wel eens tot de conclusie komen: u krijgt helemaal geen loon. Nou, dat zijn de dingen die de Heer Jezus ook geweten heeft. In wie Zacharia's profetie en werk vervuld is, Jezus, hij heeft het ook geweten. Hij heeft tijdens zijn verblijf op aarde ook meegemaakt. Die houding, die onwillige, die weerbarstige ongeloofshouding van de Joden. Hij wist van de hardigheid van hun hart. Hij heeft het gemerkt dat ze toen weggingen. Vanaf die tijd wandelden velen niet meer met hem. En dat is maar niet zomaar gegaan dat ze stilletjes weggelopen zijn en dat ze zijn gaan doen wat ze verder voor zichzelf belangrijk achten. Nee, als ze van Jezus weggaan, dan doen ze dat met woorden van protest. Dan zeggen ze, wie kan hier nou nog naar luisteren? Deze reden is hard. Dat willen we niet. En ze hebben, om het maar zo te zeggen, de deur met een harde smak achter zich dichtgetrokken. Om daarmee te demonstreren dat ze er voor goed afscheid van namen. Deze reden is hard en toen gingen ze weg. Hij ergerde hen met zijn boodschap. En als Jezus aan het eind van zijn wandeling op aarde gekomen is, en u leest het in het laatste deel van het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie, dan heeft hij voor zichzelf de balans opgemaakt en van zijn werk eigenlijk is nagezien wat dat nou heeft opgeleverd. En dan kan hij tot geen andere conclusie komen dan dat hij moet instemmen met de woorden van de profeet uit het oude verbond, Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Jezus heeft dat ook heel pijnlijk ondervonden. Hij, van wie geschreven staat, van wie ze zeiden dat niemand ooit had gesproken zoals hij heeft gesproken. Een man met machtige woorden, veel machtiger en veel gezaghebbender dan de schriftgeleerden ooit hadden. En toch moet hij zeggen, wie heeft er nou geloof aan gehecht? Het is toch maar een klein kuddeke gebleven, nietwaar? En de massa is toch maar voortgegaan op de weg van eigen gerechtigheid. Zacharia heeft het dus zo ondervonden. Jezus heeft het zo ondervonden. En je zou kunnen zeggen, ondervindt de Heer Jezus het nu vandaag op een andere manier. De ware prediking van het evangelie. Hoe wordt die vandaag gewaardeerd? Als Jezus vraagt, geef me mijn loon, wat is dan het antwoord? Leven we misschien in een tijd die door de Bijbel getypeerd wordt, aangeduid wordt als een tijd waarin mensen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen believen? Er zijn er toch vandaag ook maar heel veel die van Gods waarheid niet willen horen. Heel veel die net als de Joden in de dagen van het Oude Testament zeiden, spreek ons liever zachte dingen. Schouw ons niet al die dingen die de Heere u zogenaamd zou hebben laten zien. Zeg de dingen die we graag horen. Hoewel, je mag dat natuurlijk niet ontkennen als het gaat om de situatie van vandaag. Er zijn er ook die nog wel heel welwillend zijn om te luisteren naar wat de Heere zegt. En een goede preek kan bij sommige mensen toch best nog wel op instemming rekenen. Soms zelfs wel op grote instemming. Jazeker, de prediking, de arbeid die de Heere aan onze zielen ten koste legt, is ons nog wel wat waard. Wel wat? Dat ondervond Zacharia ook. Want toen hij die vraag gesteld had, toen hebben ze zich beraden op het antwoord. En toen hebben ze tegen Zacharia gezegd, oké, dit willen we ervoor geven. 30 zilverlingen. Dus dat is meer dan niks. Maar als je het bij elkaar optelt, 30 zilverlingen. Dan kom je tot de ontdekking dat dat hetzelfde bedrag was dat in het Oude Testament voor een slaaf betaald moest worden. Die kocht je voor zo'n bedrag. Meer krijgt de herder dus niet dan het bedrag dat voor een slaaf betaald werd. Krijgt hij voor dit werk alleen maar dat? Voor zoveel trouwe zorg, voor zoveel herderlijke liefde, is dat alles? Dat is geen loon. Dat is een fooi. En met die fooi wordt de herder afgescheept. Het is een belediging. En als Zacharia met dat geld naar de Heere teruggaat en tegen de Heere zegt, dit heb ik voor mijn werk dat u me opgedragen hebt gekregen, dan zegt de Heere, het is een heerlijke prijs. Maar als de Heere het zo zegt, dan bedoelt hij het ironisch. Heerlijk? Het is helemaal niet heerlijk. Het is afschuwelijk. Het is een schande. Een gruwel. Geen wonder dat de Heere dan onmiddellijk daarop tegen de profeet zegt, gooi dat maar weg. Dat is mij te min. Dat is net zoveel als niks. En de Heere geeft te kennen dat hij diep gekrenkt is. Want als ze dat bedrag aan Zacharia geven, dan geven ze het in feite aan hem. En zo danken ze hem af. En de goede herder, wordt zijn werk ook zo laag getaxeerd en gewaardeerd? Danken we hem ook zo af? Ja, maar wat wil hij dan? Wat zou dan het antwoord moeten zijn? Wat is het loon waar hij op wacht? Wat verwacht hij van een volk waar hij zoveel arbeid en liefde aan besteed heeft? Wat zouden ze dan moeten zijn, zeggen, als hij zegt, geef me mijn loon? Ik denk dat om te beginnen we aan de Heere dan maar het beste zouden kunnen vragen. Heere, stelt u die vraag alstublieft niet. Want wij kennen onszelf een beetje. En wij beseffen maar veel te goed dat we uw werk altijd onderwaarderen. Stelt u die vraag alstublieft niet, want het zou de indruk kunnen wekken dat wij als we uw loon gaven, dat we dan van uw diensten tegelijkertijd af wilden zijn. En dat we u verder niet meer nodig hadden. Maar we kunnen uw arbeid niet missen. Wilt u ons alstublieft blijven vergezellen? Neem geen afscheid van ons. Leg uw werk onder ons niet neer. Laat er geen eind aan komen. Want als er een eind aan komt, dan is dat onze ondergang. En als de Heere dan toch zou aandringen, geef mij mijn loon. Wat is dan het loon waar hij behagen in heeft? 30 zilverlingen? 30 penningen van een beetje godsdienst? 30 zilverlingen van wat eigen gemaakte vroomheid, wat godsdienstigheid, dat was de godsdienst van de Joden. Eigen gerechtigheid. Was de Heere daar tevreden mee? Gemeente, wat denkt u, wat zou het antwoord hebben moeten zijn als Zacharia tot het volk gaat, geef mij mijn loon. En wat zou het antwoord moeten zijn dat de Heere van mensen aan wie hij een jaar, 2, 3, 20, 25, 50 jaar de arbeid van zijn liefde heeft verricht. Wat zou het enige juiste antwoord zijn? Wat is het loon dat de Heere van een mens vraagt en verwacht? Kun je dat uitdrukken in geld? Kun je dat besommen? Of zou dit het enige antwoord moeten zijn? En ga het eens na in uw leven of dat uw antwoord nou echt geworden is. op al datgene wat de Heere al tegen u gezegd heeft, op al die waarschuwingen die u kreeg van uw kindse dagen af, op al die vermaningen die er waren om niet op de weg van het kwaad te gaan, op al die evangeliebeloften die u voorgehouden zijn, op al die nodigingen die al gekomen zijn, op al die worstelingen die er van Gods kant geweest zijn. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hoe vaak is zoiets al niet gezegd, letterlijk of op een andere manier? Wat zou het enige gepaste antwoord van een mens zijn die zoveel onder de liefde arbeid van de Heere gezeten heeft? Het enige juiste, het enige door de Heere goedgekeurde antwoord is: ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Of niet? Het enige juiste antwoord. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Het enige juiste antwoord. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Geef mij mijn loon. Zou de Heer nou niet uitzien naar een mens die in waarachtige bekering tot hem gaat. En aan hem belijdt: Heer, u bent me te sterk geworden. Uw heil kan ik niet meer missen. Uw zaligheid heeft mijn hart ingenomen. Is dat niet waar de Heer naar uitziet? Waarachtige bekering. En een waarachtig geloof in de door God gegeven zaligmaker, zegt de Heer Jezus niet: dit is het werk Gods. Dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wat is het enige juiste antwoord? Laat de profeet Micha het zeggen. Wat de Heer heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat vraagt de Heer van u? Wat anders dan gerechtigheid lief te hebben. Weldadigheid te doen en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is het. En dat is het alleen. En als het minder is, dan miskennen we de Heere. En dan hebben we nooit begrepen wat de herdersarbeid die de Heere verrichten wil voor ons bedoeld te zijn. Nee, dan kunnen we de Heere niet tevreden stellen met een fooi van: oh, we zijn nog wel een beetje godsdienstig en zondags komen we naar de kerk. Dan kunnen we de Heere ook niet tevreden stellen met wat mij betreft een heel stipt en nauwgezet leven, dagen, alle dagen van de week, waaraan het hart ontbreekt. Dan gaat het om waarheid in het binnenste. En gemeente, zeg het dan maar. Zeg het dan maar heel eerlijk tegen de Heere. Want versta de tekst van morgen dan maar zo, dat de Heere vanmorgen ook tegen ons zegt: geef mij mijn loon. Wat is het ons waard? Hoeveel geven we er nou voor? Voor die waarschuwingen en voor die nodigingen en voor al die dingen. Ik heb het nou niet over geldelijke bijdragen, al zal dat er ook wel mee te maken hebben. Maar wat doet dat alles nou in ons hart? Wat voor verandering is er nou ontstaan in ons leven? Is er een verandering? Heeft het ons geraakt? Zijn we ervoor ingewonnen? Hebben we die God nou nodig gekregen? Zijn we hem te voet gevallen? Hebben we die zaligmaker die ons gepredikt is nodig gekregen? Hebben we leren vluchten tot hem? Hebben we vanwege de schrik die ons vervult, de zonde leren mijden en vlieden? Hebben we ons als met lichaam en ziel aan de Heere leren uitleveren en overgeven? Is hij ons alles waard geworden? Is dat de vrucht? Het kon wel eens wezen dat we op een kritiekpunt staan, gemeente, in ons persoonlijk leven. als de Heere zo'n vraag stelt. Dat was een uitermate kritiek moment voor het volk Israël. Want vanaf van het antwoord op deze vraag hing heel veel af. Toen ze zeiden 30 zilverlingen en geen stuiver meer. Toen zei de Heere, gooi dat maar weg en hou nou maar op. En toen kon Zacharia zeggen, en nou stop ik ermee. En toen werden ze overgegeven aan hun eigen verdorven hart. Dat was het kritieke van dat moment. En ze hebben het niet beseft. Als ze het een ogenblik beseft hadden, dan hadden ze heel anders gereageerd. Dan hadden ze gezegd tegen Zacharia, Zacharia, vraag dat niet, man. Want we kunnen het nooit betalen. Het is oneindig in waarde, die liefde arbeid van de Heere. Ga daar alsjeblieft mee door. Want als we dat kwijt moeten raken, dan raken we alles kwijt. Maar ze zeiden het niet. En daarom, het kan in een moment, in mensenleven ook een kritiek moment worden. Als de Heere deze vraag stelt. Nou heb je zo lang onder het woord gezeten. Dan heb ik zo lang geroepen. Zo lang gelokt. Ik heb het gemeend ook, zegt de Heere erbij. Het was altijd van mijn kant wel gemeend. En wat was het resultaat? En wat is het je waard? Moet ik ermee doorgaan? Of is het je net zo goed als ik er maar mee stop? Stop je er misschien zelf mee. Die dingen gebeuren. En dan zie je dat mensen gaan. Net als toen ze bij Jezus vandaan gingen. En dan zie je dat ze stap voor stap verder gaan op die weg. En weet u waar die uitkomt? Dat weten we immers. In het verderf. Misschien doen we het zo niet. Misschien blijven we bij de waarheid. En onder het woord. Maar is het, als God het gaat meten, al die godsdienst voor ons, toch nooit iets dat verder reikt dan de buitenkant? Geef mij uw handen, zegt Jezus niet. Geef mij uw hart. En als ik uw hart heb, krijg ik uw handen ook wel. Maar als ik uw handen alleen heb en uw woorden alleen heb en uw hart nog niet, dan heb ik nog niks. En zo is het gegaan bij de Joden in Jezus' dagen. En eerst al in de dagen van Zacharia, en de profeet kondigt aan dat dat dan misgaat. Dat zullen we een volgende keer beleven en welzijn zien. En zo is het gegaan in de dagen van de Heere Jezus, de Joden uit zijn tijd. Ja, de Joden uit zijn tijd. Daar ziet de profetie ook op. Zoals blijkt uit Matteüs 26 en Matteüs 27. Want de Heere zegt tegen de profeet Zacharia, gooi die zilverstukken maar weg. Geef ze maar aan de pottenbakker. En gehoorzaam doet Zacharia ook wat de Heere hem opdraagt. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam de 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heere voor de pottenbakker. Was er dan een pottenbakker in de tempel? Hij wierp ze in het huis des Heere voor de pottenbakker. Men heeft gemeend dat deze uitdrukking eigenlijk een soort spreekwoord was, al zijn er geen definitieve bewijzen dat de Joden dat spreekwoord kenden. Zo in de zin van, nou gooi dat maar naar de pottenbakker. Met andere woorden, dat is niks waard, gooi maar weg. Het lijkt mij ook mogelijk en misschien nog wel beter om het zo op te vatten. Dan moeten we denken aan een pottenbakker die werk verrichtte ten behoeve van de tempel. Want in de tempel was natuurlijk iedere keer allerlei gereedschap nodig. Daar waren kruiken nodig, daar waren potten nodig, daar waren schalen nodig die gebruikt werden bij allerlei offerplechtigheden enzovoort. En dan was er een pottenbakker, neem ik aan, die in vaste dienst van de tempel was en die altijd zorgde dat de voorraad gereedschappen, de voorraad kruiken en potten op peil bleef. En nu doet Zacharia dit in opdracht van de Heere. Hij werpt dat geld in het huis des Heeren, zodat iedereen het kan zien wat hij doet. Met de bedoeling dat ze daar in dat huis des Heeren dat geld maar moeten gebruiken om de pottenbakker een paar extra potten te laten bakken. Laat hij het er maar voor gebruiken. En daar moet Matthäus aan denken als hij onder leiding van de Heilige Geest vertelt van het verraad van Judas. Gemeente, ik heb natuurlijk wat woorden nodig om deze dingen te gaan uitleggen. Dat kan niet anders, het woord van God is niet altijd op het eerste gezicht helemaal doorzichtig en voor iedereen duidelijk. Wat dat betreft, net als de kamerling, mogen wij wel tegen Filippus zeggen, ik versta het niet als ik geen uitlegger heb. Laten we zien dat de Heere ons dit vanuit zijn eigen woord zal uitleggen. Matthäus zei, ik moet eraan denken als hij leest, als hij schrijft over het verraad van Judas. Die discipel, weet u wel, die zijn meester verkocht heeft voor zo'nzelfde bedrag. 30 zilveren penningen. Dat is de overeenkomst die gesloten is tussen Judas en de overpriesters. Judas heeft gezegd, ik zal hem in uw handen leveren. En zij hebben gezegd, wat moet je daarvoor hebben? En toen hebben ze geplust en gemind. En toen zijn ze afgesproken op het bedrag van 30 zilveren penningen. Dat wilden ze ervoor geven. Ja, ze wilden er wel wat voor geven, want het zou hun de moeite wel waard zijn als zijn stem tot zwijgen gebracht zou worden en als ze hem in handen zouden hebben. Maar ze wilden er ook weer niet te veel voor geven. Dus heel geschikt die slavenprijs. En Judas moet het met dat luttele bedrag doen. Ik denk dat het voor hem, die in de Bijbel getypeerd wordt als een dief, toch ook wel een beetje teleurstellend geweest is dat hij er niet meer uit kon halen. Maar dan gaat Judas geweten spreken. Zoals het geweten van elk mens een keer gaat spreken. Je kunt het hier tot zwijgen brengen. Je kunt het hier als met een brandijzer toeschroeien, zodat je hier er nooit meer last van hebt. Maar een keer gaat het open. En een keer zul je zeggen, allemaal had ik maar. Had ik maar niet. Judas' geweten gaat tijdens zijn leven nog open. Hij was wel ver gegaan. Maar toch nog niet zo ver dat zijn geweten helemaal zweeg. En dat geld is in zijn zak gaan branden. En hij wilde er vanaf. Want hij wilde van die daad van verraad af. En misschien dat hij van dat verraad af kan komen als hij het geld dat hij ervoor gekregen heeft teruggeeft. En hij gaat naar de geestelijke leiders. Naar de herders van die tijd. Naar de overpriesters. En hij belijdt zijn zonde. Ik heb verraden het onschuldig bloed. En in die wanhoopskreet klinkt eigenlijk door, zeg me wat ik doen kan. Jullie zijn geestelijke leidslieden, zeg me wat ik doen moet. Maar hij kent ze nog niet. En hij leert ze kennen als ze tegen hem zeggen, wat kan ons dat schelen? Wat kan ons dat schelen dat jij je belast geweten hebt en dat je loopt met een open schuld waar je geen weg mee weet. Zie maar dat je de zaken zelf oplost. Ze zijn totaal onverschillig voor een mens in uiterste geestelijke nood, in doodsnood. En ze hebben niet gezien de wanhoop in zijn blik. En in zijn wanhoop kan Judas niks anders doen dan dat geld uit zijn zak halen en het maar in de tempel gooien en wegsnellen. En in zijn wanhoop maakt hij een eind aan zijn leven. En dan zitten die overpriesters met de vraag, ja, wat moet je hier nou mee? In de schatkist doen waar het uitkomt, dat kan natuurlijk niet. Want dat is een prijs des bloeds, zo gewetensvol zei zij dan weer. Want o wee, als je één ding doet tegen Gods heilige wet. En als je één stuiver in de schatkist doet die er op een oneerlijke manier ingekomen is. De wet staat dat niet toe. Nee, wat dan? En dan komt het geld toch bij de pottenbakker terecht. Want die man, die wil wel een stuk grond verkopen. En er was al lang een probleem voor die geestelijke leidslieden, want jaarlijks als er zoveel Joden uit de verstrooiing kwamen uit allerlei landen om Israël heen, om ter gelegenheid van de grote feesten in Jeruzalem te zijn, dan gebeurde er wel eens dat er een hartaanval kreeg en daar plotseling stierf, of dat een ander aan een andere ziekte overleed of een ongeluk kreeg. Ja, en dan werd het natuurlijk heel moeilijk om die doden te transporteren naar het land van herkomst. Dus die bleven dan in Jeruzalem en moesten daar begraven worden. Maar er was niemand van al die pelgrims die daar een stukje grond had waar zo begraven konden worden. En nou kunnen ze voor dat geld van waar ze die akker voor konden kopen, kunnen ze van die akker een begraafplaats maken voor de vreemdelingen. Als het nou nog eens een keer gebeurt dat er zo'n Jood uit de diaspora sterft op het paasfeest, dan kunnen ze hem daar op die akker begraven. En het volk krijgt de lucht van hoe ze aan die akker gekomen zijn en met welk geld ze die akker hebben betaald. En daarom heet die akker voortaan Akeldama, akker des bloeds. En zo wordt de profetie vervuld, zegt Matthäus. Want iemand die nou scherp opgelet heeft bij de schriftlezing, heeft mogelijk ontdekt dat er een fout in de Bijbel staat. Althans, zo zou je dat kunnen uitleggen. Want Matthäus, als hij deze profetie citeert, zegt hij dat Jeremia hem geschreven heeft. En het was Zacharia. Nou, dat is toch een fout. Dat klopt toch niet. En als dat niet klopt, zijn er dan misschien nog andere dingen in de Bijbel die ook niet kloppen. En als dat dan de conclusie moet zijn dat er dingen in de Bijbel staan die niet kloppen, kunnen we er dan nog wel op aan? En hoe zit dat dan met wat we altijd gehoord hebben als de inspiratie? Waardoor het woord van God feilloos is, waardoor het waarachtig is, waardoor het betrouwbaar is in alle opzichten en waardoor we het gezag moeten toeschrijven en waardoor het gezag moet hebben in ons leven, gaat dan op grond van die ene fout die we hier toch allemaal kunnen constateren. Je hoeft alleen maar te kunnen lezen en dan zie je dat Jeremia anders gespeld wordt dan Zacharia. Moeten we dan op grond van die ene fout die we in de Bijbel constateren dat we misschien de Bijbel toch te veel vertrouwd hebben? En toch te veel vertrouwen gegeven hebben? Je kan er een lang verhaal van kan maken, maar ik kan het ook kort zeggen. Zowel Jeremia als Zacharia spreken in hun profetieën over de pottenbakker. Zacharia, dat hebben we gezien. En als u op deze zondag, de zondag onder andere ook wilt gebruiken om dat in Jeremia eens na te kijken, dan moet u Jeremia 18 en 19 eens lezen. Dan lees je ook over een pottenbakker. Dan lees je van Jeremia dat hij een kruik moet nemen en verbreken. Een pottenbakkerskruik moet verbreken in het gebied, in het dal van de zoon van Hinnom. En dan heeft Matthäus deze twee gegevens uit de schrift waarin het in beide gevallen om een pottenbakker gaat. Een pottenbakker in het dal van de zoon van Hinnom. Heeft Matthäus die twee gegevens van Jeremia en van Zacharia gecombineerd. En als hij dan verwijst naar die profetie, dan noemt hij de grote profeet en niet de kleine. Zoals Marcus dat ook doet in Marcus 1 vers 2 en 3. als Marcus daar een woord van Jesaja en een woord van Maleachi citeert en ze aan elkaar bindt en het introduceert als een profetie van Jesaja alleen. En dus de grote profeet noemt en de kleine niet. Mag dat genoeg zijn om dit grote probleem, sommige mensen hebben er een groot probleem van gemaakt, hebben er een breekijzer van gemaakt om in de schrift te wrikken. Mag dit voldoende zijn om het grote probleem heel eenvoudig opgelost te zien. Laat u toch nooit, en ik zeg dat met name ook tegen jonge mensen die soms heel sterk als ze verder studeren in allerlei omgevingen terechtkomen en in aanraking komen met allerlei vragen rondom de Bijbel, met allerlei vragen rondom het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Laat dit soort vragen je nooit ophouden. Je hoeft ze ook niet te bagatelliseren, daarom ga ik er ook niet aan voorbij hier in de prediking, dat zou ook onjuist zijn. Alsof we er in de prediking helemaal niet moesten bij stilstaan. Maar laat het nog minder een oorzaak zijn om je ooit te laten twijfelen aan de waarachtigheid van het woord van God. Want de Heere staat voor zijn woord heus wel in. En de hoofdzaak van alles. God vervult zijn woord, gemeente. En hij doet altijd wat hij gezegd heeft. Al is het al eeuwen geleden, dat woord van Jeremia en van Zacharia. De schrift wordt niet gebroken en het gebeurt ook nog een keer. En op een bepaalde manier wordt dit woord van de profeet nog een keer vervuld. In de geschiedenis van Judas en die 30 zilverlingen. Nee, wat we hier lezen is geen oorzaak om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het woord. Het is juist een bewijs van de waarachtigheid van het woord. Geloven we het? Maar waar de profeet met name op wil wijzen is dat Zacharia, Jeremia al gewezen hebben op het lijden van de Heer Jezus. En Matthäus, de nieuwtestamentische schrijver, mag dat uitvoeriger vermelden. Het lijden van de Heer Jezus, ja. Want hij is verkocht voor 30 zilverlingen. Die vernedering kwam er ook nog een keer bij. En zo heeft hij het geweten hoe hij gewaardeerd werd. En zo wordt het in Matthäus ook heel nadrukkelijk vermeld. De prijs van de gewaardeerde. Waarmee ze hem gewaardeerd, getaxeerd hebben. Op zijn waarde beoordeeld. En toen bleek hij niet meer dan een prijs van een slaaf waard te zijn. En die vernedering kon hem ook niet bespaard blijven. Hij had er toch kennelijk alles voor over, gemeente. Dit inkluis. Om zondaren zalig te maken. Hun zaligheid was hem zoveel waard. Hun zaligheid was hem zo dierbaar. Hun zaligheid stond zo hoog bij hem. Dat hij alle vernederingen heeft aanvaard. En alle bespottingen heeft aanvaard. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. En dat hij alle soorten van vernedering voor hen heeft willen ondergaan. Dat hij verraden wilde worden. Verkocht wilde worden voor de prijs waarvoor een slaaf verkocht werd. En de Heere zei tegen Zacharia, het is een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest. Heerlijk. Ik zei, de Heere bedoelt dat ironisch. En toch kun je het ook anders lezen. Want het is maar net hoe je het beziet. Een heerlijke prijs, die slavenprijs. Gemeente voor wie oog kreeg voor het borgwerk van de zaligmaker. Voor wie oog kreeg voor zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. voor wie oog kreeg voor de gewilligheid die hij had om al het lijden te aanvaarden en de ganse wet te vervullen en de ganse profetie te vervullen, om echte Christus der Schriften te zijn, voor wie oog kreeg voor de gewilligheid van de borg om ook dit te aanvaarden, is het inderdaad een heerlijke prijs. Want ook in deze prijs komt uit wie de schuld overnemende borg van zijn kerk is. Hoe diep hij zich wilde vernederen, hoe ver hij heeft willen afdalen, hoe volkomen hij aan het recht van God heeft willen voldoen. En hoe hij tenslotte in die weg van diepe vernedering en verbrokenheid zijn volk wilde terugbrengen tot God. Dat is de rijkdom van dit evangelie. Jezus, de gewillige zaligmaker, de herder. En zo komen we hem in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 13 ook nog een keer tegen, als de herder die geslagen wordt. En die zich liet slaan. Als een herder tegen wie het zwaard ontwaken zou. En die dat zwaard niet ontlopen is. En als dit dan allemaal gebeurd is, en Zacharia zo zijn loon gekregen heeft, en als de Heere gezegd heeft, gooi dat maar weg, en hij heeft het gegooid in het huis des Heeren voor de pottenbakker, dan hoeft hij nog maar één ding te doen. Er is nog die tweede staf. Die eerste was al kapot. Lieflijkheid bestond al niet meer. Genade was er al niet meer. Het woord van God sprak al niet meer van genade, van ontferming. En dan die tweede stok. Samenbinders, nou die kan nou ook al kapot. En die moet Zacharia dan ook verbreken. Wat van God afscheid neemt. Wat de diensten van God afkoopt. Of met helemaal geen prijs, of met 30 zilverlingen. Moet erop rekenen dat de hele boel fragmenteert. In stukken uiteenvalt. Weg is ook samenbinders. Weg is ook de broederschap tussen Juda en Israël. En de een verdraagt de ander niet meer. En wat zijn de Joden sindsdien tegen elkaar verdeeld geraakt? Als 40 jaar later Jeruzalem belegerd wordt door de Romeinen. Dan zijn het tenslotte niet alleen maar de Romeinen die een slachting aanrichten onder de Joden zodra ze de stad veroverd hebben. Maar zolang de stad nog stond in de dagen van het beleg, hebben de Joden in Jeruzalem elkaar afgeslacht. Tenietdoende het verbond, de broederschap tussen Juda en tussen Israël. En zo is het altijd doorgegaan. En je ziet het vandaag weer gebeuren. Met de ontruiming van de Gazastrook. En dat de een de ander niet verdraagt. En dat ze innerlijk zo verdeeld en zo verbrokkeld zijn dat hun kracht er niet gaat. Tweedracht. Maar niet alleen bij de Joden. Als Christus verworpen wordt, valt alles uiteen, gemeente. Als de band aan hem verbroken is, dan is ook de onderlinge band stuk. En waar godsdienst goedkoop gaat worden, daar is het dan net eender. En dat betekent heel praktisch dat in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, je ziet het gebeuren. Mensen die toch oprecht de Heere hebben leren kennen en van wie je ook niet hoeft te betwijfelen of dat werk van Gods genade is in hun leven begonnen. Als die van hun plaats zijn en als die niet meer leven in de verbondenheid met de Heere En als die niet leven vanuit het bediend worden uit de bron van zaligheid. Maar als de dingen gaan verstarren en verkillen. Dan verdragen ze elkaar vaak ook niet meer. Dan is de broederschap ook weg. En dat komt omdat de band met hem verbroken is. En de gemeenschap met hem niet meer beleefd wordt. Maar wat moet je nou als die staven allebei stuk zijn? Wat moet een schaap nu? Als de herder zijn stok en zijn staf kapot gemaakt heeft. En gezegd heeft, ik zorg niet meer voor je. Toen dat schaap van Psalm 23 eraan dacht, dat hij een keer door het dal van de schaduw des doods moest. Bij al de onrust die die gedachte in zijn ziel veroorzaakte, werd hij toch rustig, want hij wist, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar toen waren ze nog heel. En toen konden ze nog troost geven. Lieflijkheid en samenbinders. Maar als ze nou een stuk zijn, en je moet dan sterven, en je moet dan door het dal van de schaduw des doods, wat is er dan om je te vertroosten? Want als die staven er niet meer zijn, dan is de herder er ook niet. Als je nou door dat dal van de schaduw des doods heen moet, en er is geen herder bij, en er is geen stok en geen staf. Dan moet je alleen. En dat kan niet. Dat is omkomen. Is het dan maar niet veel beter om met de dichter van Psalm 73 te leren zeggen en te leren beleven en te leren beleiden. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heere, als u vraagt, geef me mijn loon. Dan kan ik alleen maar zeggen, u bent me alles waard. En dat is waar de Heere op wacht. En waar de arbeid van de Heere op gericht is. Amen. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Laten wij samen danken. Getrouwe God, ook nu past het ons weer uw naam te danken. Met name ook voor het evangelie dat u ons schonk van de gewillige zaligmaker, die de ganse weg gegaan is en die alle vernedering verdragen heeft. Ook het verkocht worden voor de prijs van een slaaf. Want er was alles eraan gelegen om zo'n volk te kunnen zalig maken. In een weg van recht, van vervulling van de wet en vervulling van de profeten. Heere, zo moest het en zo is het gegaan. En zo is het bewijs geleverd dat u een volkomen zaligmaker bent, Heere Jezus. En dat uw woord een waarachtig en betrouwbaar woord is. O Heere, we hebben vanmorgen ook de vraag horen stellen. Wat het ons waard is. Als gij de arbeid van uw liefde aan ons verricht en laat verrichten. Wat het ons waard is. Waarmee wij dat denken te kunnen vergoeden en belonen. Het is natuurlijk niet te belonen en te vergoeden. Laten we dat om te beginnen begrijpen. En laat als er dan een antwoord moet komen, het eerlijke en het oprechte en spontane antwoord mogen zijn van iemand die door genade bearbeid wordt en die uit gunst en ontferming mag leven. Wat zal ik voor Gods gunsten nu met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden. Heere, laten we u de Heere mogen nodig hebben en houden en uw arbeid dan ook maar nodig houden. En laat het echte enige antwoord op die arbeid van u maar mogen zijn, dat wij ons leven in uw dienst leren besteden. Vat gij onze hand en leid ons in het spoor der gerechtigheid. Heere, bewaar ons voor de zonde waar Zacharia en waar de Heere Jezus mee geconfronteerd werden in hun dagen. Bewaar ons voor de zonde dat we het evangelie denken te kunnen verkopen voor 30 zilverlingen. Bewaar ons voor de zonde van onderschatting van de arbeid van de gewaardeerde, van Jezus Christus. En heilig uw woord aan onze harten, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het tweede vers. Althans, zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.